Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Ze lopen nu eigenlijk echt over de buizen heen.
Je loopt nu bovenop het meest radioactief afval wat wij hebben in Nederland.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Je kunt er ziek van worden. We zijn er ook een beetje bang voor en soms straalt het nog duizenden jaren na. Kernafval. Dat is het afval dat vrijkomt bij kerncentrales, maar ook op andere plekken zoals ziekenhuizen. En nu kernenergie weer op de politieke agenda staat, roert ook de vraag over kernafval zich weer. Hoe gaan we in Nederland eigenlijk om met het kernafval dat we nu produceren en hoe bang moeten we ervoor zijn? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsredacteur Karel Knip.
Hallo Lucas.
Hallo. Jij schrijft al bijna 30 jaar over kernenergie en kerncentrales.
De laatste jaren wat minder, maar ja.
We komen er later nog uitgebreid op terug, maar wat is slechter voor het imago van kernenergie, een kernramp of kernafval?
Daar dacht ik over na en dat is de associatie met kernwapens. Dat was het best bruikbaar voor de milieubeweging.
Oké. Okay. Goed, we gaan over de sociale dimensie rondom kernenergie gaan we het ook nog hebben. En ik zit ook in de studio met wetenschapsjournalist Dorien Schenk.
Hoi.
Hoi. En Dorien, wij hoorden jou in Nederland op de plek waar kernafval is opgeslagen.
Ja, dat klopt.
Waar is dat?
Dat was, of is nog steeds, in Zeeland. Een kwartiertje met de auto van Middelburg in Nieuwdorp. Naast de kerncentrale van Borselen.
Dat lijkt me een handige plek, dat je de afval naast de kerncentrale kan parkeren. Maar je was er binnen en liep eigenlijk heel dicht in de buurt bij het kernafval. Waarom was jij aan het kijken op deze toch wel interessante plek?
Nou, nu het inderdaad weer meer over kernenergie gaat. En een van de argumenten tegen is dat kernafval een onopgelost probleem is. Vroeg ik me af wat er eigenlijk gebeurt met kernafval. En of het inderdaad een probleem is. En wat nu de oplossing is en ook wat de plannen zijn daarmee uiteindelijk.
Want toen jij voor het eerst vertelde dat al het Nederlandse kernafval wordt opgeslagen in Zeeland, had ik daar meteen wel gedachten bij. Ik dacht, ja, dicht bij zee. En we hebben eerder gezien, Fukushima lag ook dicht bij zee. Die combinatie is niet altijd gelukkig. Waarom Zeeland?
Toen COVRA werd opgericht, de plek waar het afval ligt opgeslagen, toen gingen ze kijken naar een aantal plekken in Nederland die geschikt waren. Daar kwamen er 12 uit. 10 gemeentes zeiden, doe maar niet. De opties die overbleven waren volgens mij in de buurt van Rotterdam en deze vlak bij Borselen. En, zo kwamen ze erop uit. En het klinkt misschien als een wat gevaarlijke plek dicht bij zee. Maar het ligt wel boven de zeespiegel. En de faciliteiten die er ook omheen zijn gebouwd, of het gebouw en zo, is ook wel echt gericht op veiligheid.
Karel, heb jij destijds iets meegekregen over die discussie over waar dat kernafval moest komen? Of was dat ook voor jouw tijd?
Dat heb ik niet helemaal meer paraat hoe dat ging. Wat ik eraan kan toevoegen is dat de Zeeuwen van alle Nederlanders het minst benauwd zijn voor kernenergie. Omdat de centrale Borselen een goede werkgever is. En ze hebben helemaal geen slechte ervaringen met Borselen. Maar wij waren in het begin, maar daar komen we misschien nog over te spreken, heel nonchalant met dat afval. Hoe nou uiteindelijk de COVRA bij Vlissingen terecht is gekomen, dat weet ik niet meer. Maar het zal wel zijn zoals Dorine zegt. De meeste gemeentes vinden het prachtig dat het wordt opgeslagen als het maar niet in de buurt is.
Nee, precies. En het heeft wel degelijk een voordeel om dat vlakbij Borselen te doen qua transport. Je hoeft er minder ver mee te rijden.
Ja, dat komt goed uit. Nou zijn er natuurlijk niet meer kerncentrales, maar er is wel ook nog een kernreactor in Nederland bij Petten. En daar moet het wel ook vandaan komen naar Borselen.
Ja, en als we het dan over Kovra is de plek waar het samenkomt. Daar komt al het kernafval samen. Hoe ziet dat eruit? Hoe komt dat binnen? In welke vorm?
Kovra haalt het radioactieve afval op. Dus als je in Nederland met radioactief materiaal werkt. Dus dat kan zijn als je een kerncentrale bent. Maar ook als je onderzoek doet met radioactieve materialen. Dat gebeurt in labs en ook bij de onderzoeksreactor in Petten. En daar worden bijvoorbeeld ook medische isotopen gemaakt voor medisch onderzoek. Als je dat doet en met zulk materiaal werkt, dan moet je je afval, je radioactieve afval, moet je inleveren bij een instantie die daarvoor is aangewezen. In Nederland hebben we één instantie die dat doet, dat is Kovra. Kovra levert dit soort bedrijven en onderzoeksinstellingen grote bakken waar ze al het afval in opslaan. En zodra zo'n bak vol is, dan komen ze het ophalen. Er wordt allemaal heel precies geregistreerd wat erin zit. Kovra komt met een veilige vrachtwagen om het te vervoeren. Die checkt ook of inderdaad klopt dat erin zit wat erin zit. Straling is namelijk heel makkelijk te meten. Je kunt een apparaatje buiten houden en dan meet je precies wat voor materiaal erin zit, wat voor stralers. En dan vervoeren ze het naar Zeeland. Het is dan zo dat als je bijvoorbeeld radioactief afval van een reactor of van een centrale hebt, dat is iets gevaarlijker dan de overblijfselen van medisch onderzoek of van ander onderzoek.
Dus wat voor overblijfselen kunnen dat dan zijn bijvoorbeeld van medisch onderzoek?
Dat kan handschoenen zijn die gebruikt zijn, een injectienaald, een potje waar iets in achtergebleven is, een sponsje waar iets mee opgeruimd is. In het ergste geval kan het zijn dat er een bakje is omgevallen in een koelkast. En als die koelkast niet meer schoon te maken is, dan komt in theorie de hele koelkast naar Kovra, als dat niet meer schoon te krijgen is.
Ja, dus echt, ook in de letterlijke zin gewoon, kan het gewoon troep en afval zijn die je ook als dusdanig kan herkennen als je er kijkt. Van ja. Een bak met afgedankt spul, ja, maar dan radioactief.
Ja, er stond een voorbeeld en dan zie je inderdaad wat flesjes en handschoenen en dat soort sponsjes. Ja.
Niet alle radioactieve stoffen die we ophalen zijn ook per se afval. Soms zitten daar ook hele mooie historische vondsten tussen. En een prachtig voorbeeld daarvan is deze gezichtscreme. Daar zit radium in verwerkt. Halverwege de vorige eeuw werden nog toepassingen gecreëerd. Dit soort toepassingen met radioactieve stoffen. En hiervan was het idee dat als je dit op je gezicht smeerde, dat je daar energie van kreeg en dat je er stralend uitzag.
En is dat dan het grootste onderscheid wat er is tussen gebruiksafval en uitgewerkte splijtstaven?
Ja, dat is wel het grootste verschil. Het verschil ook natuurlijk, het ene is iets gevaarlijker dan het andere. En de splijtstofstaven van bijvoorbeeld de kerncentrale Borselen, als die gebruikt zijn, dan gaan die ook eerst naar Normandië, Frankrijk. En daar worden ze verwerkt. Dus daar wordt zoveel mogelijk wat nog bruikbaar kan zijn eruit gehaald aan uranium en plutonium. Dat zijn splijtstoffen die nog bruikbaar kunnen zijn in andere kerncentrales bijvoorbeeld of andere toepassingen. En dat is ongeveer 95% van zo'n brandstofstaaf. Dat kan hergebruikt worden, dus maar 5% blijft echt over als echt zwaar radioactief afval. En dat wordt in glas gegoten en dat komt terug naar Nederland en wordt opgeslagen bij Kovra. Net als het metaal waar de splijtstof in zat.
Dus wat ik net zo'n mooi voordeel vond, dat de kerncentrale dicht bij de kernafvalopslagplaats komt, dat gaat alweer niet op, want die splijtstaven gaan dus heen en weer richting Normandië.
Ja, dat geldt dus alleen voor dingen als pijpleidingen en filters en dat soort dingen die ook besmet raken, zeg maar, en vervangen moeten worden. Die hoeven niet zo ver te reizen, maar...
Ja, precies. Er zijn nog steeds onderdelen uitborstelen die snel naar de dumpplek kunnen, maar die splijtstaven die gaan nog een keertje heen en weer.
Ja, die hebben eerst nog een reisje naar Frankrijk. En als het dan eenmaal terug is in Nederland, dan wordt het dus bij Kovra opgeslagen. En dat is voor een tijd van ongeveer 100 jaar. Dat is de tijdelijke berging. En daarna is het plan om het in een meer definitieve eindberging op te slaan.
Want in de kernafvalwereld geldt 100-jarig opslag als tijdelijk.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Want om even een indruk te krijgen van... Je maakt het onderscheid tussen hoog en laag radioactief. Hoe lang is hoog radioactief nog stralend?
Het verandert een beetje. Het kan dus duizenden jaren stralen, maar het is niet duizenden jaren hetzelfde. Dus als een splijtstofstaaf net uit de reactor komt, dan moet je er echt niet naast gaan staan onbeschermd. Als je dat een uur of wat naast staat, dan kan dat al je einde betekenen. Die straalt echt ernstig. Maar na 100, 200 jaar is die straling al veel minder. Dan zou je er makkelijker naast kunnen staan. Kun je nog steeds, is wel wat bescherming nodig. Maar die straling wordt steeds minder.
Want dat ik ga even terug naar de natuurkunde van mijn middelbare school. En dan klopt het als ik zeg dat stralingsverval een exponentieel verval is. Dus dat we kennen vooral exponentiële groei tegenwoordig, van hoe snel virussen om zich heen kunnen grijpen. Maar is het zo dat de straling eigenlijk de omgekeerde kant op gaat? Dus dat het zijn meeste straling ook in het begin verliest en dat dan zeg maar een beetje afvlakt?
Bij radioactief materiaal bestaat, net als altijd, al materiaal uit atomen. En de atoomkernen die zitten in een energetisch ongunstige situatie. Die hebben wat extra energie. En die zenden ze uit in de vorm van radioactieve straling. Dat kunnen verschillende soorten straling zijn. Je hebt alfa-straling, dat zijn heliumdeeltjes. Dat zijn, die bestaan uit 4 kerndeeltjes. Dan heb je beta-straling, dat zijn elektronen, dus negatief geladen deeltjes. Of positronen, hun positief geladen broertjes. En dan heb je gamma-straling en dat is hoogenergetische straling die op het elektromagnetische spectrum zit. Net als UV-straling of röntgen, maar dan met iets meer energie. En het kan ook nog dat ze neutronen uitzenden in uitzonderlijke situaties, maar dat is niet het geval bij dergelijk radioactief afval.
En Karel, is het zo dat je, als je het hebt over verschillende elementen met verschillende vervaltijden en verschillende soorten straling, is dat stralingstype het belangrijkste dat je moet weten over een stralingsbron? Of is dat de intensiteit?
Nou ja, twee dingen. Ja, het stralingstype is heel belangrijk. In die alfa-straling, heliumkernen, wordt makkelijk tegengehouden. Dat is heel goed om te weten. Maar anderzijds, mocht het je treffen, en vooral als je het je inademt, dan is het een heel agressieve vorm van straling. Maar je houdt het makkelijk tegen. Die beta-straling is alweer wat minder makkelijk tegen te houden. De gamma-straling, daarvan wil je weten hoeveel er afkomt en van welke, ik zou bijna zeggen van welke frequentie. Gamma straling ligt op de lijn van ultraviolet en röntgen. En het maakt erg uit welke frequentie je krijgt. Maar gamma straling kan vreselijk vervelend zijn.
Want als we het over vervelende gevolgen hebben, dan is dat vooral schade aan cellen, aan DNA.
Absoluut, ja. Ja. En dat kan zijn. Nou, dat wordt altijd in tweeën verdeeld. Schade sowieso aan delende cellen, die hebben we vooral in onze darmbekleding. Dan hebben we het echt over hoge dosis. Dan kan je je darmbekleding buiten werk stellen en dat is vaak fataal. Bij lang aanhoudende lage dosis moet je eerder denken aan schade aan het DNA. En het ontstaan van kanker en natuurlijk ook invloed op de geslachtscellen. Dat zijn twee heel wezenlijk verschillende effecten. De korte, hoge dosis en de langdurige, lage dosis.
En als we het over straling hebben, dan klinkt dat vaak als iets kunstmatigs, als iets engs. Ik zei aan het begin, we zijn er soms een beetje bang voor. Maar je zegt net ook al, van het ligt eigenlijk op dezelfde lijn als ultraviolet licht. Dus hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Is het licht dat je van de zon op je huid valt, is dat wezenlijk anders dan wat eruit?
Van de zon, dat heb ik niet zo helemaal paraat. Maar wat je niet vaak genoeg kan zeggen is dat elk normaal mens dagelijks een flinke portie straling oploopt. En dat kan zijn de kosmische straling die wij uit onze melkweg krijgen. Maar er komt heel veel straling uit bouwmateriaal zetten, klei en dergelijke, gipsplaten. Er komt wat radioactief gas uit de bodem zetten. Zo is er heel veel. Het belangrijkste is te weten dat we niet in een zuivere, stralingsloze omgeving zitten, maar dat we voortdurend stralingen ondergaan. Maar nooit van een orde die directe effecten heeft, die ik noemde. Maar wel altijd om het zware woord te gebruiken, kankerverwekkend.
Ja.
Er zal altijd wel een beetje kanker het gevolg zijn van de natuurlijke straling.
Ja, en er wordt ook wel eens gezegd van als je in het vliegtuig stapt. We zijn hier toch beschermd door de atmosfeer. Een lekkere deken van allerlei moleculen boven ons hoofd. Maar als de lucht wat ijler wordt dan...
Hoe hoger je komt, hoe hoger dat effect van die kosmische straling. Wat ook weer tweeërlei is. De dampkring houdt het veel tegen. Maar de kosmische straling genereert ook weer zelf radioactieve materialen. Hoog in de atmosfeer. 14 bijvoorbeeld. Hoe hoger je komt, hoe ongunstiger het wordt. Dat is ook het probleem natuurlijk van de ruimtevaart. Die kosmische straling.
Ja, dit was eigenlijk een korte basiscursus straling, maar aarzel niet om nog wat uit te leggen als dat nodig is, Dorien. Maar ik wil even eigenlijk terug naar COVRA. Neem ons even mee naar binnen bij COVRA. Hoe ging dat?
Ja, ik was er samen met producer Julia en het ligt op een industrieterrein, het gebouw. En het was toen we daar aankwamen, toen was het een beetje een grijze dag. En toen we samen met de plaatsvervangend directeur Ewout Verhoef naar het gebouw liepen, toen stak het gebouw eigenlijk heel flats af tegen die grijze lucht, want het gebouw is behoorlijk oranje. En we kregen een stralingsdosismeter mee, die zou meten hoeveel straling we binnenkregen tijdens ons bezoek aan het hoogradioactieve afval.
Is dat een groot apparaat dat je dan op je rug moet dragen?
Dat is een klein apparaatje. En dat kun je zo aan je broekriem klippen.
En deze meet hoeveel straling je dus hebt gekregen. Gemiddeld heb je dus als Nederlander zo'n 2500 microsieverts per jaar. En dat betekent zo'n 5 tot 7 microsieverts per dag. Nou, dit apparaat meet microsieverts, dus dan kun je precies uitlezen. Dan geef ik hem aan jou. En dan lezen we hem na afloop hier weer uit. En dan kunnen we zien wat jullie aan straling hebben meegekregen tijdens dat bezoek.
Het gebouw waar het lage middelradioactief afval opgeslagen ligt, hebben we niet bezocht. Dus dat ken ik alleen van foto's en van een afstandje. Wij zijn alleen binnen geweest bij het oranje gebouw met het hoogradioactief afval. En op het moment dat we er naartoe liepen, was er ook nog een schilder bezig. Een eenzame schilder in een hoogwerker met een klein verfrolletje bezig om de laatste stukjes van het gebouw een iets lichtere tint oranje te schilderen dan het eerst was. En dat heeft een kunstenaar bedacht die het gebouw ontworpen heeft.
Het idee achter dit gebouw is dat je aan de buitenkant moet kunnen zien wat er binnenin gebeurt. En binnenin koelt dat hoogradioactief afval langzaam af, zodat het uiteindelijk geschikt is voor de eindwerking. Nou, dat kun je zien aan de buitenkant omdat het gebouw oranje is geschilderd. Dat is niet alleen onze nationale kleur, maar ook een overgangskleur tussen rood van gevaarlijk en groen van veilig. En elke 20 jaar schilderen we dat gebouw opnieuw in een lichtere kleur oranje. En gedurende die periode van 100 jaar verandert dus langzaam de kleur van het gebouw. En dat felle oranje vervalt naar wit. Net zoals binnenin dat gebouw dat afval ook vervalt en langzaam afkoelt.
Dat is eigenlijk een knipoog in de omgeving. Kun je er een beetje een indruk krijgen van wat daar binnen in die muren gebeurt?
Ja, dat was het idee van de kunstenaar.
En dit gebouw moet beschermd zijn tegen alle denkbare ongelukken die kunnen gebeuren tijdens die 100-jarige, of tenminste 100-jarige opslag van het afval in dit gebouw. En om daar zeker van te zijn, hebben we dat gebouw ontworpen voor alle extreme gebeurtenissen die eens in een miljoen jaar kunnen optreden. Overstromingen, neerstortende vliegtuigen, aardbevingen, gaswolkexplosies en windsnelheden van zo'n 450 km per uur.
En al die, Verhoef zei hier dat het tegen allerlei rampen eigenlijk bestand moest zijn. Is dat gewoon een kwestie van een heel, heel dik beton storten en dat maar dik genoeg maken, zodat het waarschijnlijk wel blijft staan?
Het is vrij dik beton inderdaad, dus de muren aan de buitenkant zijn 1,7 meter dik. En daarnaast zit er ook staal in verwerkt. Het is gewapend beton, er zit meer staal in dan in de Eiffeltoren, vertelde hij. Ja, op die manier is het dus een heel groot, stevige bunker.
Ja, dit is een opvallend gebouw in de omgeving. En Karel, ik ben wel geïnteresseerd door iets wat je aan het begin zei. Hier is allemaal heel goed over nagedacht. Dat zit stevig in elkaar. En je zei dat aan het begin ging men nog een beetje nonchalant om met kernafval, kernenergie. Kun je iets vertellen over hoe kernenergie...
Nederland is nooit erg bang geweest voor kernenergie. Dat is pas later gekomen, maar in het begin waren wij waren er heel vroeg bij. Leidse fysici reageerden heel snel op de ontdekking van kernsplijting en konden vlak voor de oorlog een grote partij uranium op de kop tikken. Dat is... aangekocht in België bij Union Minière, zal wel uit de Congo komen of zoiets. Wij hadden een prachtige partij van uranium in 200 vaten van 50 kilo. Als yellow cake, dus al helemaal gezuiverd en omgezet. Daar zou iets interessants mee gedaan kunnen worden, dachten ze in Leiden. Dus dat heeft ze in Leiden, de Leidse Universiteit, opgesteld. Toen bleek dat de vervalproducten van het uranium de metingen in Leiden verstoorden, is het gebracht naar Delft, allemaal nog vlak voor de oorlog. En hadden wij dus 200 vaten in Delft staan, in het latere, wat later het hoofdgebouw van TH Delft zou worden. Toen brak de oorlog uit en toen dachten ze, die Duitsers die willen natuurlijk dat uranium hebben. Dat hebben de Duitsers ook, die hebben er ook naar gezocht. Misschien was het bekend geworden. Het stond diep in de kelders van het hoofdgebouw en was gelabeld gele oker. En daar is het blijven staan. Er is zelfs waterschade geweest in die op een gegeven moment hebben ze het achter een muur gezet. Er is een muur voor gemetseld. Dus het is nooit ontdekt. En direct na de oorlog hebben wij daar ook nog een beetje geheimzinnig over gedaan. Zelfs de Amerikanen en Engelsen niet direct verteld dat wij zoveel... We hadden dus 10 ton uranium in
de kelder. Dat was een behoorlijke partij.
Dat was een mooie partij. Nou, Philips had bijna net zoveel. Het werd in die tijd ook werkelijk gebruikt om glas te kleuren. Dat kun je doen met uranium. Uranium was god helemaal niet als erg gevaarlijk voor. Maar wij hadden die mooie partij uranium. Toen bleek dat de Amerikanen tijdens de oorlog een kernreactor hadden gebouwd. En had Nederland ineens een fantastische uitgangspositie om ook een kernreactor te gaan bouwen. En toen hebben we samenwerking gezocht met de Nooren. De Nooren hadden heel veel zwaar water. En met onverrijkt uranium en zwaar water kun je toch een lopende kernreactor maken. En wij hebben dus, Nederlands met de Noorden samen, hebben een reactor aan de praat gekregen in Noorwegen. Dat heeft Nederland heel vroeg inzicht gegeven in het beheren van een reactor. En daarna zijn we er vol in gegaan. Als je het nog eens terugleest, denk je, we hadden op een gegeven moment wel 6 reactoren staan in Nederland. In 1957 kwam er nog even een 7e langs. Dat was een rijdende expositie in Schiphol.
Een rijdende expositie?
Een rijdende expositie, of verplaatsbaar, laat ik het zo zeggen. Er kwam een kleine reactor even over uit Amerika, als ik me niet vergis. En die werd op Schiphol tentoongesteld.
Klinkt niet per se als een goed idee, een reactor.
Nou ja, destijds was daar geen angst voor. Men wist, zoals Dorina al zei, je kunt straling uitstekend meten. Dus je kunt op elk willekeurig moment vaststellen dat de veiligheid is gegarandeerd. Maar het was zo, men was zo laconiek in het begin dat die testreactor in Arnhem van de KEMA, een heel klein geval, maar een heel wonderlijk apparaat. Het afval wat daarbij vrijkwam, dat werd begraven in de tuin. Dat leek veilig genoeg. Later kwam het idee, als je dat naleest, dan denk je, dat was toch wel heel erg laconiek. Later dachten ze, er hadden daar kinderen gespeeld. En het idee was dat kinderen daar schade van hadden opgelopen. En toen werd besloten het toch maar weg te halen. Het is het in zee gegooid. En dat was een beetje de houding in het begin. Dus wel erg laconiek.
Maar eigenlijk dezelfde omgang als met andere soorten afval. Je stopt het onder de grond
of je gooit het in zee. Zoals in die tijd ook chemisch afval verbrand werd op zee. Dus dat besef van veilig omgaan met afval, dat is pas langzaam gegroeid. En het culmineert nou natuurlijk in de uiterst veilige opslag bij Vlissingen in de Kover. Maar we hebben wel een raar rommelig verleden achter de rug.
En zit daar ergens dan een kantelpunt in waarop zeg maar het sentiment zich keert tegen kernenergie en misschien ook tegen het kernafval als probleem? Want nu is Nederland, Europees gezien, geen kernenergieland meer. Of dat het...
Het verzet tegen kernenergie ligt van land tot land ergens verschillend. In Frankrijk is er nooit heel veel verzet geweest. Daar hebben ze heel veel reactoren neergezet die veilig geopereerd hebben. Met hier en daar wat kleine uitzonderingen. De afkeer. Ja, maar je moet twee dingen ontscheiden. De angst en de afkeer voor kernenergie. De afkeer is geleidelijk aan ontstaan, denk ik, in Nederland. In het verlengde van die vredesmarsen tegen kernenergie, tegen kernwapens. Uit de jaren 50 en 60. Begin jaren 70 krijgen wij natuurlijk dat hele milieudenken. Die vooral in Duitsland erg aansloeg en in de Verenigde Staten wat verderop. De Duitsers, in de Duitse milieubeweging keerde zich fel tegen kernenergie. De Duitsers hadden heel veel kerncentrales neergezet. En ik denk dat al in 72 of 73 die bewegingen hadden van atoomkracht nein danke.
De stickers.
Die stickers die werden gelijk, soms zelfs niet eens vertaald, in Nederland overgenomen. Dus daar begon een afkeer van kernenergie zich te ontwikkelen. Daarbij heeft een vreemde rol gespeeld dat wij in samenwerking met de Duitsers uranium gingen verrijken in Almelo. En dat beviel de mensen in Nederland toch niet erg. Dat wij samen met Duitsland iets gingen doen wat uiteindelijk ook zou kunnen uitmonden in de productie van kernwapens. Wat nooit het geval is geweest hoor. Zie je het beeld voor je dus geleidelijk aan een weerzin tegen iets wat niet helemaal goed te begrijpen was. En waar de Duitsers ook een rol in speelden. Duitse herbewapening was angst voor. Het Duitse zuiverheidsgedachte. Ik geloof dat op de rand staat verkeerde dingen te gaan zeggen.
Het is al heel betamelijk.
Maar dus dat is het begin. En dan krijg je, dus dit is tot zover zat het vooral in het gevoel. En dan krijg je Harrisburg in 78, het eerste ongeluk, wat in Amerika toch bijna een paniek teweegbracht. Dat moet toch wel een kantelpunt geweest zijn. Harrisburg, maart 78. Hele omgeving van de centrale in Pennsylvania wordt ontruimd. Men vreest voor zware radioactieve lozing. Het is uiteindelijk perfect afgelopen, omdat de systemen, de veiligheidssystemen, hebben daar goed gewerkt. Daar was goed over nagedacht. Centrale heeft het uitstekend gehouden. Er is een minimale lozing geweest uit de ventilatieschacht. Maar Harrisburg, dat is er. Waarbij, nog als detail is te melden, dat zich wel zwaardere ongelukken hebben voorgedaan, in het bijzonder in 1957, zowel in Rusland als in Engeland, die werden geheim gehouden. Hmm. Terwijl de Russen hielden hun ongeluk geheim. En wij hielden ook het Russische ongeluk geheim, omdat Europa besloten had op dat moment over te gaan op kernenergie. Dus wij hadden het Westen wist wat daar gebeurd was, had er een vaag vermoeden van. In de Oerol was een groot ongeluk gebeurd.
Uit metingen bijvoorbeeld konden ze het zien.
Ja, echt een groot ongeluk. Nou ja, er waren wetenschappers uitgeweken uit Rusland die daarover vertellen konden. Het is later ook gereconstrueerd. Het Westen wist dat wel, maar dacht, we hebben er geen belang bij om dat bekend te maken, want dan daalt het vertrouwen in kernenergie. Dit was nog in 57. In die tijd dachten er nog positief. Maar ik denk dat Harrisburg wel een kantelpunt is geweest. Ja. En dan krijg je al gauw, bekende Riedel, 86, Tsjernobyl. En dan het wonderlijk was dat wij de oliecrisis gehad in 73 en 78. De OPEC had zich geformeerd, de olie werd heel duur. En wij voelden ons opeens gevangen, de gevangenen van de olieproducerende staat. Toen werd er rond die tijd gestart in het denken over minder afhankelijk zijn van olie en kolen.
En dan kernenergie was op dat moment de enige optie
was diversificatie. Dat was het idee. En daar zou kernenergie een belangrijke rol in spelen. Dus rond 80 begint dan het idee van, daar moeten we eens goed over nadenken. Moeten wij niet meer kerncentrales bouwen? Brede maatschappelijke discussie op gang gebracht. Het mondde ook uit in het voorstel volgens mij om twee kerncentrales neer te zetten in Nederland. En dan krijg je Tsjernobyl. En is het klaar. Ja. Dan is het in één keer klaar.
Dat is een te grote ramp.
Dat wij op een gegeven moment de koeien moesten binnenhalen, omdat er ergens diep in het oosten een kerncentrale in brand stond. Dat leek er toch wel op dat kerncentrales onbetrouwbaar zijn.
Mijn moeder was zwanger van mij en die vertelt altijd dat ze inderdaad snel de was had binnengehaald en dat soort zaken. Omdat
de spinazie werd doorgedraaid, want de spinazie had ook cesium en strontium op kunnen nemen of zo. En dus ja, Tsjernobyl heeft wel. En na Tsjernobyl, de ramp kan niet groot genoeg zijn. Dat heeft na 25 jaar dacht je dan nou. De mensen zijn dat wel weer een beetje vergeten. Toen kregen we Fukushima.
Dus. En eigenlijk is in deze brede schets is kernafval is zeg maar een onderstroom. Dat is niet dat is niet een grote kracht in de dynamiek. Nee. En Dorien, om weer even terug naar hoe kun je iets vertellen over hoe dat in Kovra hoe dat ging? Wat zie je? Wat hoor je?
Nou, we waren er heel langzaam heen gelopen. We waren door het gebouw heen eigenlijk, volgden we het weg van het afval. En om te beginnen, toen we naar binnen gingen, leek het alsof we door een soort halletje liepen.
Hey.
Hoi, mogen wij naar binnen?
Ja, goed. Dus gaat die open.
Oké. Okay. Goed kijkt, dit is geen halletje, maar je loopt nu door zo'n 1,70 meter tikken betonnen muur naar binnen.
Ja, het is gewoon mijn lengte in een muur.
En eenmaal binnen in het gebouw, toen we de eerste deuren door waren, hoorde je een enorme herrie. En dat was de luchtdoorstroom de ventilatie die daardoor het gebouw raast.
En dat hoor en dat voel je als een harde wind gewoon of zo? Of hoe, dat, hoe is dat?
Nou, je voelt geen constante harde wind, maar je hoort continu gefluit en onder de deuren door. En dat soort herrie van ventilatie.
En je zei van je volgde die weg van het hoog radioactieve afval ook. Neem ons even mee naar binnen bij Kovra. Hoe ging dat?
Nou, we kwamen binnen bij de hal waar de vrachtwagens of ook een trein, het kan ook via de trein komen als het vanuit Frankrijk komt. Daar komen dan de containers binnen met hoog radioactief afval. Dat kan dus in glas gesmolten materiaal van kerncentrales zijn of afval uit petten of andere productie van medische isotopen en zo.
Ja, dat gebeurt niet vaak. Hè. Zo'n transport bij ons tussen de 3 en 5 keer per jaar. Dus het is best uniek dat we nu hier staan terwijl dat gebeurt.
En dat komt dan in een groot vat. Ze hebben ook speciaal ontworpen vaten voor in die vrachtwagens die ook schokdempend zijn en zo. Dus die vaten zelf zijn ook al vaak een paar ton. En daar zit dan een vat in. Die wordt dan met een hele grote kraan uit de vrachtwagen getakeld en op een soort treintje gezet. Al die apparatuur, waarmee dat dus ook vaak op afstand gebeurt, die is zo stevig vastgezet en gemonteerd dat zelfs, vertelde Ewout, als er een aardbeving is, dan zit het nog steeds veilig als het net halverwege vanuit de vrachtwagen naar het treintje gaat. Dus aan dat soort dingen hebben ze ook gedacht. Dus het is zo'n vat zal niet zomaar kapot vallen. Dan wordt het op het treintje gezet en dan gaat het een hele dikke deur door.
Hier zie je de eerste stop van dat treintje. En als dat treintje op positie staat, dan wordt het aan de grond vastgeklemd met 2 reusachtige klemmen. Dan zie je daarboven een platform. Dat zijn 2 grote metalen cirkels die in elkaar zitten en los van elkaar kunnen draaien. En daarmee kun je dus elke plek op de deksel bereiken. En vanuit dat platform daarboven kunnen we de schroeven van het deksel 1 voor 1 losmaken. En als al die schroeven los zijn, dan beweegt die container over de trein naar de volgende positie.
En dan wordt het opengemaakt. Het gaat allemaal op afstand. De deksel wordt losgemaakt.
En op afstand betekent dan met een robotarm of zo? Of?
Ja, met besturing op afstand. En die besturing kan eventueel ook met de hand gebeuren op afstand. Er zijn grote wielen waarmee je flink zou moeten draaien om zo'n robotarm dan te bewegen. Maar mocht dus de stroom helemaal uitvallen, dan zou dat ook nog kunnen. Dat testen ze ook af en toe om te kijken of alles nog werkt. En dan onderzoeken ze of wat er in dat vat zit, of dat klopt. Of het vat goed schoon is aan de buitenkant. Ze meten dus de straling ervan, zodat ze precies weten wat er binnenkomt. Of het allemaal klopt met de gegevens.
We zijn hier voor de controlekamer. Vanuit de controlekamer kunnen we alle apparatuur op afstand bedienen. De apparatuur die we nodig hebben om te werken met dat radioactief afval. Want dit afval straalt zoveel dat je dus op afstand moet werken. Achter dikke muren en ook ramen. En daar zie je zo'n heel dik raam. Je kunt het er niet aan afzien, maar dat is een raam van 1,14 meter dik. En die biedt dus net zoveel bescherming als die hele dikke muren. Maar daar kun je wel doorheen kijken. En met die robotarmen die daarnaast zijn, kun je dus het afval meten en inspecteren.
En dan gaat het verder naar de opslag. Want dat wordt bedekt met een laag beton waar je eigenlijk overheen loopt. En het zit daar in buizen. Dus ik liep eigenlijk vooral over een hele rood, knalrood geverfde vloer. Met een aantal deksels waaronder in de buizen zaten.
In deze ruimte ligt dus het meest radioactieve afval opgeborgen wat wij hebben. En hier onder mij zie je metalen cilinders en daaronder zitten buizen van zo'n 9 meter diep. En in elk van die buizen passen 5 afvalverpakkingen met hoog radioactief afval. En hier wordt het dan in deze buizen, in deze ruimte, voor tenminste 100 jaar bewaard.
En hoe was dat idee dat kernafval dichtbij was? Was dat spannend op een of andere manier?
Nou ja, ik wil niet zeggen dat het een anticlimax was, want het was een indrukwekkende plek met gebieden waar mogelijk radioactief afval op een gevaarlijke manier kan zijn. Dus soms, als er een nieuw vat ingedaan wordt, is het daar gevaarlijk, om het zo maar te zeggen. Dus die plekken hebben een rode vloer. Maar op het moment dat we er waren, waren alle deksels dicht. Het afval was veilig opgeborgen. Dus het was niet heel eng.
Dus behalve de rode vloer kon je daar niks van merken? Geen uitslaande Geiger tellers of andere instrumenten waardoor je iets meekreeg van de straling die daar misschien geproduceerd werd?
Nee, het enige wat we konden merken waren de iets warmere vloeren.
Warme vloeren? Is dat, het was niet de vloerverwarming, neem ik aan.
Het was een vorm van vloerverwarming, maar het was niet een hele indrukwekkende, want het was nauwelijks warm. Maar dat komt door de radioactieve straling die veroorzaakt warmte. Dus de warmte zelf is niet radioactiviteit. Maar het uitstralen van het hoogradioactieve afval veroorzaakt die warmte die met de lucht omhoog wordt gebracht.
Als je nu voelt aan het beton, dan voel je dat
een beetje lauw.
Ja. Als je nu naar de volgende ruimte loopt, naar de volgende kluis met buizen, daar zit geen afval in.
Oh ja, die is een stuk kouder. Ja.
En uiteindelijk gingen jullie natuurlijk ook weer weg. En dan ben ik wel benieuwd, wat stond er op jullie stralingsdosismeter?
Straling wordt gemeten in sievert. En we hadden 0 millisievert opgelopen tijdens ons bezoek aan het hoogradioactieve afval. Dus helemaal geen straling.
Ik zou ook graag even jouw metertje willen hebben. Nu gaan we uitlezen wat jij aan dosis in dat gebouw ontvangen. En dat is dus in microsieverts uitgedrukt. En dat zijn er 0.
Ik mag nog in de trein.
Ja, zeker. Ja.
Ik straal niet na.
0 straling. Dus dat, dus,
maar dat kan helemaal niet, Dorine, want er is natuurlijke straling.
Nou, daar ben je ook heel goed tegen beschermd in dat gebouw.
Oh, ja.
Dus mogelijk hadden we nog meer straling opgelopen als we buiten een rondje...
Ja.
Dus je kunt in zekere zin zeggen dat het daarbinnen misschien veiliger is dan daarbuiten op het industrieterrein.
Ja, zeker.
En ik vroeg me ook af, om hoeveel afval gaat het eigenlijk in Nederland, in Kovra? Over dat hoog radioactieve heb ik het dan, hè? Dus zeg maar even het gevaarlijke afval.
Nou ja, het lage midden kan ook wel lang blijven stralen, dus dat is ook vervelend. Maar het hoog radioactieve afval in Nederland, dat valt nog wel mee. Dat is 110 kubieke meter.
Dat is wat er is?
Dat is wat er is, ja, van de afgelopen tijd.
Dat ligt in Kovra nu opgeslagen?
Ja, en er komt ongeveer 3 kubieke meter per jaar is er dus aan radioactief, hoog radioactief afval dat er wordt geproduceerd in Nederland. Dat valt echt wel mee. Frankrijk zit veel en veel hoger. En dat is ergens ook, het is duur om radioactief afval op te slaan. En ook als je naar een eindberging wil bijvoorbeeld, dan dat is nog veel duurder. Ja, dus het is nog niet echt rendabel.
Want die eindberging, dat stipte je al even aan in het begin. Het woord zegt het al, eindberging. De Kovra geldt als een tijdelijke opslag. En een eindberging, dat is de plek waarin het stopt. Er naar eigenlijk niet meer naar omkijkt. Of niet meer naar kan omkijken. Omdat het zo diep of ver weg is gestopt. En hoe is dat in hoe gaat dat denk ik in Nederland daarover? Moet elk land überhaupt op eigen territorium iets bedenken voor het kernafval dat geproduceerd wordt?
Nee, dat hoeft niet. Nederland is ook in gesprek met een aantal andere landen die ook, net als Nederland, relatief weinig radioactief afval hebben. Er wordt ook gekeken naar inderdaad misschien een gezamenlijke eindberging ergens. Er wordt gekeken naar verschillende plekken om dat te doen. Het zou in de kleilagen kunnen. Of in zout, inderdaad, in steenzout.
In kleilagen in Nederland dan?
Ja. Ja, ook elders kan dat.
En hoe diep wordt dan genoemd als goede bergplek?
Ja, honderden meters diep. Dus dat zijn, het idee is dat stabiele aardlagen zijn. Dus als je het daarin wegstopt, dat het daar stabiel opgeslagen zit. Mochten die vaten dan uiteindelijk toch gaan lekken, want dat zal op een gegeven moment gebeuren. Het is ook niet helemaal duidelijk natuurlijk wanneer dat gebeurt. Dan zou het zelfs op een gegeven moment dus uiteindelijk omhoog kunnen komen of in grondwater terecht kunnen komen. Maar het idee is ook dat het dan zo lang al onder de grond opgeslagen ligt en dat het zo lang duurt voordat het aan het oppervlak komt, dat tegen die tijd het ook al uitgestraald is. Dus dat het dan nog veel minder gevaarlijk is wat er dan nog aan het oppervlak komt.
Dus je moet eigenlijk een rekensom gaan maken met hoe lang houdt het vat het? Hoe snel komt dat grondwater omhoog? Dus, maar je moet eigenlijk een beetje op geologische tijdschaal dus gaan voorspellen.
Ja, dus ja, er zit een hele hoop onzekerheden in. Het idee is dat die aardlagen stabiel zijn, dus dat je het daarin kan stoppen en dat het ook niet erg is dat mensen het vergeten. Want de aardlagen zelf houden het stabiel. Maar ja, je weet niet alles. Je weet niet hoe de reactie precies gaat zijn met het vat en met de klei. En er wordt aan gewerkt, er wordt onderzoek naar gedaan. Maar ja.
Ik moet zeggen, ik ben zelf ook wel gevoelig voor dat argument. Het idee dat je afval voor het nageslacht opslaat, waarbij je er rekening mee moet houden dat de administratie verloren gaat, daar zit iets ongelukkigs in. Maar jij zegt dan altijd, chemisch afval sla je ook op.
Ja, niet dat goed is. En ik wil kernafval zeker niet goed praten. Maar ja, afval is een probleem en dat hebben we. En chemisch afval is ook vervelend en ook heel giftig. En wat, zoals Ewout het zei, chemisch afval blijft eeuwig gevaarlijk. Dat wordt ook niet minder gevaarlijk. En op de een of andere manier is er toch meer angst voor kernafval. Dus in de gedachten van mensen lijkt voor altijd, zoals chemisch afval eeuwig gevaarlijk blijft, lijkt minder lang dan tienduizenden jaren.
Het is omdat je het zo expliciet maakt. En omdat het zo precies te zeggen is dat iets nog 15.000 jaar blijft stralen. Dan ga je ineens nadenken. 15.000 jaar, allemachtig. Dat is een poos. Ik bedoel, 15.000 jaar geleden was er nog geen sprake van Nederland of iets wat erop lijkt. Dus dat wordt al snel dan tastbaar of zo.
Ja. Nee, het is ook zeker waar. En radioactief afval is iets waar we echt heel voorzichtig mee om moeten gaan. En dat het zo lang blijft stralen is natuurlijk echt wel vervelend, om het zo maar te zeggen. Maar ja, het is natuurlijk ook zo, het radioactieve afval is er. Zelfs als we nu stoppen met kerncentrales, dan heb je nog steeds het radioactieve afval wat je produceert bij medische isotopen. Ik denk niet dat mensen, er is nog geen andere manier voor bepaalde medische isotopen dan kernreactoren. Er wordt wel aan gewerkt. En zelfs als we er helemaal mee zouden kunnen stoppen, dan hebben we nog steeds het radioactieve afval uit het verleden. Dus
wat er gemaakt is, dat is gemaakt.
Dat is gemaakt en er moet iets mee gebeuren. En chemisch afval geldt hetzelfde voor. Er is ook wel meer chemisch afval volgens mij dan radioactief afval. En dat wordt ook, dat is ook gevaarlijk en dat moet ook opgeslagen worden op een manier.
Ik merk zelf dat ik ook een beetje op de wip blijf zitten. Want aan de ene kant is het de angst voor straling, zou je kunnen zeggen, groter dan het gevaar op veel momenten. Tegelijkertijd is het afvalprobleem echt, zijn de oplossingen onzeker.
Maar je moet wel bedenken, al deze gevaren staan tegen, zoals we ze kort weten, tegenover een nog veel groter gevaar van klimaatverandering. En dat kan de balans toch doen omslaan, lijkt mij. Je moet twee gevaren tegen elkaar afwegen. Je kunt toch niet de hele Noordzee volzetten met windmolens en alle weilanden onder de zonnepanelen begraven.
En zonnepanelen en windmolens hebben ook afval.
Ja.
Misschien geen radioactief afval.
Maar wel chemisch afval met de zonnepanelen die nu staan. Die zijn ook niet helemaal onschuldig. Ja. Maar ik vind het wel goed dat je dat zegt, Karen. Want energie opwekken, daarmee heb je altijd impact op je omgeving. Maar kunnen we misschien constateren dat kernafval, als ik het even daartoe beperk, wel een imagoprobleem heeft? Want het komt, als het gaat over kernenergie, komt kernafval in de lange opsomming van nadelen van kernenergie terecht. En ik weet gewoon niet helemaal zo goed of dat nou terecht is of niet.
Nou ja, radioactief afval is echt wel een probleem en daar moeten we mee omgaan. Maar op de een of andere manier ligt radioactief afval veel meer onder de loep dan chemisch afval. Dat betekent niet dat het geen probleem is. Het betekent alleen dat er misschien buitenproportioneel veel aandacht is voor reactief afval ten opzichte van bijvoorbeeld chemisch afval.
Ja, in de kern is het natuurlijk stralingsangst,
ja,
lijkt mij. En die stralingsangst is heel oud. En straling is enger dan chemische vervuiling. Denk ik altijd zo, althans in de perceptie. Ik denk dat weinig mensen weten hoeveel gevaar er überhaupt is in Nederland. Tot dat aspect kun je het ook verbreden natuurlijk. Hè. Alleen als Schiphol, in de buurt van Schiphol wonen, brengt een geweldig risico met ze mee. Maar ja, iedereen vliegt graag. Daar hebben we het niet over.
Er zijn gevaren.
Gevaren genoeg, maar het gevaar van radioactiviteit wordt altijd apart gezet.
Ja.
Ja. Daar had je het over, het imagoprobleem.
Ja, ik bedoel, het logo kan iedereen zich zo voor de geest halen. Dat geel-zwarte logo, dat zie je meteen. Ook omdat het in de populaire cultuur zo wordt neergezet. En ik vroeg me af, in feite zou je kunnen zeggen dat Kovra een afvalverwerker is. Net zoals het vuilnis bij mij in de straat wordt opgehaald, halen zij het bij de ziekenhuizen af. Ik bedoel, het is heel gespecialiseerd afval. Maar zien zij bij zichzelf daar nog een rol in, om daar nog informatie te voorzien of voorlichting te geven over wat ze doen?
Kovra is heel actief in informatie voorzien. Ze hebben ook een museum waar je kan zien wat er gebeurt en ook de geschiedenis van radioactiviteit. Hoe het ook soms nog gebruikt wordt in bijvoorbeeld exitbordjes om radioactief materiaal licht op. Dat is soms handig. En Ewout, die ons rondleidde, die geeft ook graag rondleidingen. Het kwam heel geroutineerd over, zoals hij ons over van alles vertelde.
Kijk, veiligheid heeft natuurlijk te maken met techniek. Hè. Daar kun je gebouwen voor ontwerpen, installaties voor maken, verwerkingsprocessen. Daar kun je mensen voor trainen. Maar veiligheid is ook iets wat te maken heeft met perceptie. En dat betekent dat je niet alleen veilig moet kunnen werken, maar je moet het ook kunnen laten zien.
Je kan naar Kovra toe, je kan een rondleiding aanvragen. Je moet wel op tijd zijn en je rijbewijs of paspoort laten zien. Maar je kan er naar binnen, je kunt een rondleiding krijgen. En het museum is ook, zodra het weer open is, nu met de coronacrisis, is dat ook de moeite waard.
Kun je laten bestralen misschien?
Ik hoor misschien een bedrijfsuitje. Ja, goed. Dankjewel Doreen en dankjewel Karel dat jullie hier kwamen vertellen over kernafval en de problemen en oplossingen daaromheen. Dankjewel Julia Vier voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.